Gemeente, aanstaande vrijdagavond zal de dienst aanvangen om 7:00 op de Goede Vrijdag. En met ingang van aanstaande zondag zullen de morgendiensten dan beginnen om 9:30. Aanstaande vrijdagavond zal de extra collecte worden gehouden voor de ondergrondse kerk. En aanstaande zondag op de eerste pasdag voor evangelisatie Oost-Vlaanderen. En dan herinner ik u nog aan de ledenvergadering die aanstaande dinsdagavond gehouden wordt. En daar zal onder andere ook worden gestemd uit de volgende tweetallen. Voor ouderling wordt er gekozen uit de broeders Kater en Wiegel. En voor diaken uit de broeders De Geus en Kattenstaart. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 68 en daarvan het zevende vers. 68 vers 7. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. En daarvan het zesde hoofdstuk, 1 Korinthe 6. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. 1 Korinthe 6. Durft iemand van uw lieden die een zaak heeft tegen een ander terecht gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerichtszaken? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan. Zo gij dan een rechtszaak hebt die dit leven aangaan, zet die daarover die in de gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan al zo onder u geen die wijs is, ook niet één die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Maar de ene broeder gaat met de andere broeder terecht, en dat voor ongelovigen. Zo is er dan uw ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever schade? Maar gij lieden doet ongelijk en doet schade, en dat aan de broederen. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, noch hoereerders, noch afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, nog lasteraars, nog rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen, maar God zal beide deze en die teniet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden van een hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. Het woord des Heren, onze tekst voor vanmorgen vinden we in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 45 en 46. Matteüs 13, vers 45 en 46. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. De welke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelve. Laten wij samen eerst Gods zegen vragen. Heere, in uw goedheid en barmhartigheid hebt u ons nog willen sparen. En aan de morgen van deze dag wilt u ons ook nog samenbrengen onder de verkondiging van uw goddelijk woord. We zijn nog in het heden der genade. En dat is alleen dankzij uw trouwe zorgen. Heere, gij hebt nog geen lust gehad in onze dood of in onze ondergang. Maar gij hebt daar nog lust in dat wij ons zouden bekeren en leven en dat leven der genade deelachtig worden. En daartoe laat u ons ook vanmorgen nog de prediking van uw woord. En gij geeft ons nog gelegenheid om te horen wat tot onze vrede dient. We mogen ook op deze zondag nog weer beluisteren wat gij, o Heere Jezus Christus, gedaan hebt om zondaren te verlossen. Hoe gij u vernederd hebt, hoe gij u ontledigd hebt, hoe gij de weg gegaan zijt tot aan het kruis, tot de dood des kruises, hoe gij uzelf geheel en al gegeven hebt tot een rantsoen voor velen. O Heere, wat is het een wonder van genade, telkens weer als wij op het evangelie van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus letten. Wat wordt ons daarin een rijkdom van zondaarsliefde geopenbaard. Maar wat wordt ons daarin tegelijk ook onthuld, de grote ernst van de zonde. Heere, laat dat evangelie van het lijden van Christus, waar we ook vandaag nog weer bij stil mogen staan, zo ons hart mogen raken, zo onze ziel mogen raken, dat er voor het eerst stof bij vernieuwing, waarachtige verandering mag plaatsvinden. Ja, dat wij voor het eerst stof bij vernieuwing mogen zien hoezeer wij die betalende, die leidende borg nodig hebben. En dat buiten hem alleen verderf en ellende is, maar dat degene die in de Heere Jezus Christus waarachtig mag geloven, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. O Heere, open onze ogen dan voor onze nood en schuld en ellende. Open onze ogen ook voor hem die een volkomen gerechtigheid heeft aan het licht gebracht en die een volkomen verzoening is voor al de zonden. Open onze ogen voor hem en voor zijn noodzakelijkheid, maar ook voor zijn gepastheid. Want hij die zich tot in de dood gegeven heeft, hij die gebonden werd, hij die bespot werd en gehoond, hij is nu precies die zaligmaker die op de noden van onze ziel past. Hij is het, Heere, die al de schuld wegdraagt. Hij is het, die met God verzoent. Hij is het, die zijn dierbaar bloed brengt over de zonden van al uw volk, waardoor ze bedekt worden, waardoor ze onzichtbaar gemaakt worden, waardoor ze weggedaan worden. O Heere, wij bidden u dat gij ons genade wilt geven, dat we hem zo mogen kennen tot zaligheid voor onze ziel. Met minder kan het toch niet toe. Dat hebben we toch allemaal nodig, nu we op reis zijn naar de eeuwigheid. En één keer zullen we voor de rechterstoel staan en rekenschap moeten afleggen van hetgeen we in dit leven gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Eén keer zult gij ook vonnis vellen, Heere, en dan zal het zijn eeuwig wel of eeuwig wee. En wee die mens die het dan zonder de gerechtigheid van Christus moet doen. Wee die mens die daar staan zal, bekleed met zijn eigen vuile klederen, al zijn dat dan ook de klederen van eigen gerechtigheid, of godsdienstigheid of deugdzaamheid, dan zal het blijken dat die niet bestaan kunnen in het gericht. Maar alleen in uw mantel ingehuld vinden we bedekking voor de schuld, o Heere Jezus Christus. En als gij ons de mantel der gerechtigheid omdoet en de klederen des heils, dan kunnen we bestaan voor uw gericht. O Heere, wij bidden dan ook van u dat gij ons met deze dingen voor het eerst of opnieuw in ons leven werkzaamheden wilt geven, geloofswerkzaamheden, gebedswerkzaamheden, en dat we zo ook uw zegen mogen ervaren onder en door middel van de prediking van uw woord. Zegen hem die uw woord mag verkondigen, Heere. Bekwaam hem tot dit werk en sterk hem. En geef ons allen wat we nodig hebben, ook in het luisteren, opdat we uw woord op de rechte wijze mogen ontvangen, opdat het ons niet zo zal vergaan zoals het wel eer de kinderen Israëls verging. Het woord deed hun geen nut, zo zegt gij, omdat het met het geloof niet gemengd was. Heere, bewaar ons voor dat ongelovig luisteren naar uw woord, voor dat ongelovig komen naar uw huis, voor dat ongelovig bezig zijn met de heilige dingen, maar schenk ons het waarachtige geloof in u en in uw onfeilbare getuigenis. Gedenk gij ook aan hen die hier niet kunnen zijn, waar ze ook zijn en wat de reden van hun afwezigheid ook is. Heere, gedenk hen allen naar de rijkdom van uw genade en de grootheid van uw ontferming. Wilt gij allen die het moeilijk hebben sterken in hun moeite en geleiden op het pad van beproeving en van tegenheden. Zegen het woord, Heere, zoals dat ook op deze dag op andere plaatsen verkondigd mag worden. in ons land en daarbuiten en overal waar gij uw volk vergadert, wilt gij uw knechten sterken en wilt gij hen bekwamen en wilt gij hen genade geven om zo te spreken, Heere, dat het mag zijn naar de wil, naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Wat hebben we tenslotte te doen met onze eigen mening, Heere? Onze eigen mening, onze eigen wijsheid is dwaasheid bij u. Maar geef dat al uw knechten het mogen leren in afhankelijkheid van u te verwachten en niet anders begeren dan te spreken de woorden die gij in hun mond legt en de boodschap die gij hun te prediken geeft. En laat zo ook vandaag nog in het midden van deze wereld uw koninkrijk mogen komen. Wilt gij, o Heere Jezus Christus, uw werk doen en wilt gij uw genade groot maken en wilt gij uzelf verheerlijken in het redden van zondaren, in het bewaren en beschermen van uw kerk, in het afbreken en vernietigen van de werken van de vorst der duisternis. Heere, doe ook genadig verzoening over onze zonden. Als wij vanmorgen hier in uw huis zijn, Heere, dan ligt er weer een week van ongerechtigheid en zonde achter ons. Het zal nooit anders zijn. Het is nooit anders geweest en het zal in de toekomst ook nooit anders zijn. En daarom we zullen tot aan de laatste stonde van ons leven altijd weer reden hebben om voor u onze schuld te belijden en van u genadig vergeving te begeren. Heere, wilt gij inderdaad verzoening doen over onze zonde? En wilt gij ons reinigen in uw bloed, o Heere Jezus? Wilt gij ons ook meer en meer door uw geest bearbeiden? Leer ons naar uw wil te handelen. Dan zullen we in uw waarheid wandelen. Neig onze harten en voeg ze samen tot de vreze van uw naam. Schenk ons daartoe kennis aan het bloed en aan de geest van Christus. En wil ons zo nog een God van genade zijn, die ons hoort en verhoort. Amen. We zingen nu uit de 8e psalm en daarvan het 4e, 5e en 6e vers. Psalm 8, vers 4, 5 en 6. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? En gij deed hem wel een weinig tijds beneden het engelenheer een rang en plaats bekleden. En gij geeft hem wijd en zijt in alle landen. Thank you. In het 13e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie vinden we wel geteld 7 gelijkenissen die allemaal over het koninkrijk gaan. Het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk Gods. De ene gelijkenis is wat langer dan de ander. Er zijn ook diverse verschillen tussen die gelijkenissen, maar in dat opzicht zijn ze dus allemaal één. Ze gaan allen over het koninkrijk der hemelen. Wat is dat koninkrijk der hemelen? Dat is, om het kort te zeggen, Gods genadeheerschappij. Die begint in het hart van een zondaar die hij wederbaart en tot geloof brengt. Maar niet alleen in het hart van die ene zondaar vestigt de Heere zijn heerschappij, zijn genadeheerschappij. Niet alleen in het leven van die ene zondaar brengt hij dat koninkrijk. Ook in het hart van anderen. En die tot bekering en geloof gebrachte zondaren brengt hij samen in zijn gemeente. En zo zien we dat koninkrijk ook in de gemeenschap van ware gelovigen. We zien dat dat inderdaad iets is wat over de hele aarde gaat. En waar allen die de Heere waarlijk vrezen bij behoren, allen die tot geloof gebracht zijn, zijn burgers van dat koninkrijk. En nog breder is het. Het beslaat niet alleen de aarde, maar we vinden dat koninkrijk ook in de hemel. Met name daar waar de verlosten zijn. De verloste kerk in de hemel hoort zeker ook bij dat koninkrijk der hemelen. Waar de Heere zijn genadeheerschappij gevestigd heeft. Wel, nu houdt dit in gedachten. Als wij vanmorgen met elkaar gaan luisteren naar de bekende gelijkenis van de parel van grote waarde. Of misschien nog beter genoemd de gelijkenis van de koopman. Want tenslotte is het zo, er staat, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman. We gaan dus luisteren naar het bekende verhaal van de koopman die schone parels zoekt. Een bekend verhaal, zei ik al. Een man die in parels handelt, reist van de ene plaats naar de andere, want hij zoekt schone parels. Niet dat hij die voor zichzelf wil houden, maar hij heeft klanten. En die klanten wil hij op zijn tijd ook weer van parels voorzien, vandaar dat hij inkoopt, maar ook verkoopt. En dan op een zekere dag in zijn leven ontdekt hij een parel zoals hij er nog nooit een gezien heeft. En die schone parel, die parel van grote waarde, wil hij hebben. Maar die is ontzaggelijk duur. En vandaar dat de gelijkenis zegt, hij moet dan ook eerst alles verkopen wat hij heeft. Alles wat hij bezit moet hij te gelde maken. Om met het geld dat hij op die manier verkrijgt, die ene, die zeer kostbare parel zich aan te schaffen. Dat is in het kort het verhaal dat door de Heer Jezus gebruikt wordt om weer iets van het koninkrijk der hemelen te laten zien. En u kent de meest gangbare verklaring. De verklaring is deze, dat een kind des Heren, iemand die door de Heren is opgezocht, iemand die onder de bearbeiding van Gods geest gekomen is, parels ontvangt. Hij ontvangt beloften van de Heren, hij ontvangt vertroostingen, hij ontvangt bemoedigingen, hij ontvangt momenten waarop hij de gemeenschap met de Heren mag smaken en al dat soort kostbaarheden meer. En dat zijn ongetwijfeld kostbare zaken. Als een mens het woord van de Heere in geloof mag verstaan. Als de Heere zijn gebed verhoort. En als de Heere hem opzoekt. En als hij zo gemeenschap met de Heere mag oefenen. En Gods vriendelijk aangezicht in gunst tot hem gewend mag aanschouwen. Maar dat is alles niet genoeg. Het moet in het leven van Gods kinderen naar het kennen van de parel van grote waarde toe. En dat is niet een bevinding en dat is niet een ervaring en dat is niet een gebedsverhoring en dat is niet een uitredding. Hoe wonderlijk en hoe rijk dat ook mogen zijn. De parel van grote waarde, dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus zelf. Hem moeten wij gewinnen. Aan hem moeten wij deel ontvangen. En hoe krijgen wij deel aan hem? In de lijn van de gelijkenis, wij krijgen deel aan hem door al het andere kwijt te raken. Door alles te verliezen, te verkopen, alles wat we bezitten, om zo Christus te gewinnen. Wel nu, dat is zo in korte trekken de verklaring van de gelijkenis. Althans, zoals die meestal gegeven wordt. Maar de vraag is of deze verklaring juist is. Ongetwijfeld zitten er schriftuurlijke elementen in. Dat een mens uiteindelijk moet komen tot de kennis van Christus, dat is door en door schriftuurlijk. Dat we het, om zo te zeggen, niet met de parels kunnen doen, hoe schoon ze zijn, maar dat we de parel van grote waarde moeten kennen en bezitten, dat is zeer zeker waar. In dat opzicht is er geen enkele vraag of dit wel de boodschap van de schrift is. Maar de moeilijkheid komt als het gaat om de vraag, hoe krijgen we die parel dan? Die parel van grote waarde. Is dat waar? Dat je op grond van deze gelijkenis dan moet zeggen, dan moeten wij al het andere verkopen. Raakt een mens het dan inderdaad allemaal kwijt? Moet hij het allemaal prijsgeven? Zeker, hij moet er geen grond in zoeken. Hij moet de grond eruit kwijtraken, maar hij hoeft zijn bevindingen toch niet kwijt te raken. Hij hoeft zijn gebedsverhoringen toch niet kwijt te raken. Hij mag toch blijven gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Daarom, hoe goed bedoeld ook, en hoeveel schriftuurlijke elementen er mogelijk ook in deze verklaring zitten, er blijft een onoplosbare vraag over. Namelijk hoe je met behulp van deze gelijkenis kunt vertellen hoe een mens, hoe een ziel Christus leert kennen. Trouwens, het is ook helemaal nog de vraag of exegetisch deze verklaring klopt. Meestal worden dan de gelijkenis van de schat in de akker en de gelijkenis van de parel van grote waarde die na elkaar verteld worden in Matteüs 13 als een soort tweeling gezien. Het gaat in beide gelijkenissen om dezelfde zaak. Maar als u nou eens eerlijk leest, klopt dat dan? Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat. In de akker verborgen. Daar wordt het koninkrijk vergeleken bij een schat. Inderdaad. Maar in vers 45 wederom wordt het is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een. Nee, dan staat er niet een parel. Maar aan een koopman. Dan is het punt van vergelijking ineens heel wat anders. En daarom deze gelijkenissen vormen geen tweeling. Die dezelfde boodschap brengen, een schat inderdaad, maar daarnaast een koopman. Hoe moeten we dan de gelijkenis verstaan? Ik ben begonnen met te zeggen, wat is dat koninkrijk? Dat is de genadeheerschappij die de Heere vestigt in het hart van een mens. Dat is ten diepste de koning van dat koninkrijk, want in hem komt die genade en in hem komt de genadeheerschappij tot zondaren. Als Christus op aarde gekomen is en zijn werk onder het volk van Israël gaat beginnen, dan klinkt de boodschap uit de mond van Johannes de Doper, bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen. Waarom was dat koninkrijk toen nabijgekomen? Omdat de koning van dat rijk gekomen was en zich onder Israël wilde gaan presenteren en zijn werk onder Israël wilde gaan doen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koopman. En die koopman is niet de mens die tenslotte Christus moet leren kennen als de parel van grote waarde. Maar die koopman is Christus, die de mens. En die mens is een parel van grote waarde zoekt. Ik denk dat we deze gelijkenis al zo moeten verklaren. Ik weet het, ik vind deze verklaring in niet veel commentaren en bijbeluitleggingen. De enige waar ik hem gevonden heb is in de gesprekken over de gelijkenissen geschreven door dominee Van Reenen. Dat is de enige die deze verklaring zo geeft en ik volg hem graag ook in de prediking van vanmorgen. De koopman is Christus en Christus zoekt zondaren en die zondaren zijn nochtans schone parels. Nou, hoe zit dat dan? Een mens is toch verloren, een mens is toch afzichtelijk, een mens is toch wegwerpelijk. Als we het beeld van de mens lezen zoals Paulus ons dat tekent in het derde hoofdstuk van de Romeinen, dan is er geen enkele heerlijkheid en dan is er geen enkele schoonheid van de mens. Dan kan Paulus alleen maar woorden spreken als tezamen zijn ze onnut geworden, ze zijn allen afgeweken, er is niemand die God zoekt. Dan kan de schrift op een andere plaats alleen maar zeggen dat de mens van nature dood is in de misdaden en in de zonde. Hoe kan zo'n mens dan vergeleken worden met een parel? Weet u wat een parel is? Een parel ontstaat doordat er in de schelp van een pareloester een zandkorrel of een ander vreemd element binnendringt. Zo'n pareloester ligt daar op de bodem van de zee. En als die schelp soms een beetje open gaat, dan dringt er wel eens een vreemd element in. Die oester die in die schelp zit, een levend dier, gaat zich verdedigen tegen dat binnendringende vreemde element. Laten we zeggen die zandkorrel. En dan scheidt die oester uit zichzelf een bepaalde kalk. Afscheiding af die zich om die zandkorrel heen vormt en daar een kalklaagje omheen vormt. En dat groeit en dat wordt groter en dat wordt de parel. Heeft zo'n parel waarde? Voor die oester niet, die was hem liever kwijt. Waarom heeft die parel dan waarde? Waarom geven mensen zoveel geld uit voor parels? Omdat mensen nu eenmaal besloten hebben, op welke manier dan ook, om zo'n parel waardevol te vinden. De waarde van de parel zit niet in de parel zelf, maar die zit in het feit dat mensen zo'n parel waardevol zijn gaan vinden. En zo heeft God aan de in zichzelf waardeloze mens toch waarde toegekend. Nou, dat was in het paradijs natuurlijk al zo, toen de Heere de mens geschapen had. Daar hebben we van gezongen in de 8e psalm. Dat de Heere de mens gemaakt heeft, met eer en heerlijkheid gekroond. De Heere heeft de mens gemaakt, zodat hij heerschappij zou hebben over de werken van Gods handen. God had hem een positie gegeven van grootheid en van luister. De Heere had de mens waardevol gemaakt. Maar toen viel de mens van God af. Toen werd hij zondaar. Toen brak hij Gods wetten. En toen weigerde hij gehoorzaamheid te betonen aan de Heere zijn schepper. Toen werd hij onnut. Toen werd hij waard om uitgedreven te worden. En hij werd ook uitgedreven uit het paradijs. En hij werd ook uit de heerlijke gemeenschap met de Heere gebannen. En hij moest zwerven en dolen over de aarde. En hij moest gaan sterven. En hij werd aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. En om zijnentwil ging de aarde dorens en distels voortbrengen enzovoort. Allerlei ellende en allerlei smart werd het deel van de mens, want hij was zondaar geworden. Maar betekent dat betekent dat dat die mens voor God nu geen waarde meer heeft. Je moet zeggen, als je de gevallen mens ziet zoals hij daar wegschuilt in het struikgewas van de Hof van Eden, je moet van die mens zeggen, wat is daar nou nog van schoonheid overgebleven? Zijn geweten slaat hem. Angst en vrees overvallen hem. Hij heeft eens schuldig tegenover God. Hij heeft zijn weg verdorven voor de Heere. Hij is een slaaf van de zonde en een dienstknecht van Satan geworden. Wat is er in die mens nog voor heerlijkheid overgebleven? Zijn hart is op het kwade gericht. Die is van God losgeraakt. Wat is er nog voor schoonheid aan die mens overgebleven? Wat kan er nog voor waarde in zo'n dienstknecht van de zonde schuilen? Wat voor heerlijkheid bezit zo iemand die zich vrijwillig onder de macht van Satan gesteld heeft nog? En toch, wat gebeurt er als de mens zondaar geworden is? Dan komt God. Waar zijt gij? God zoekt. Waar zijt gij? En doet de Heere dat dan alleen en uitsluitend om over die zondaar geworden mens het vonnis te vellen? Zeker, de Heere velt het vonnis. De Heere verkondigt het aan de gevallen mens. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. De Heere zegt het tot die zondaar dat hij verdwijnen moet uit het paradijs. En de Heere zet bij de ingang van het paradijs straks engelen met een vlammend zwaard, zodat ze niet terug kunnen keren, die uitgedreven mensen. De Heere velt vonnis. De Heere spreekt van zijn ongenoegen. De Heere brengt de straf. Maar dat is toch niet alles. Dat is toch niet het hele doel van de Heere als hij tot de mens komt, tot de zondaar. Dan gaat hij, zoals er in de Nederlandse geloofsbelijdenis toch ook staat, aan die mens die al bevende voor hem wegvlucht, zijn zoon beloven. En terstond in die eerste onderhandeling tussen God en de mens na de val, is daar niet alleen het vonnis en de straf, maar is daar ook de moederbelofte, is daar ook het genadewoord, is daar ook de boodschap van de Heere Jezus Christus, de verlosser van zondaren. Wat doet de Heere dit terstond na de val van de mensen? Wat bewijst de Heere? Dat hij zoekt, dat hij op zoek is naar het verlorene. En waarom heeft de Heere dat dan gedaan? Omdat dat verlorene voor hem toch nog waarde heeft. In zichzelf is het waard om weggedaan, om verworpen te worden. In zichzelf is de mens onnut geworden. En wat doen wij met datgene wat onnut is en wat wegwerpelijk is? Dat doen wij ook weg. In zichzelf is de mens verloren, verdoemelijk voor God. Maar God is een oneindige genade. Ook aan die gevallen mens nog waarde toe. En in het paradijs reeds belooft hij zijn zoon. En in de volheid des tijds zendt hij zijn zoon. En wat komt de zoon Gods doen? Naar zijn eigen woord komt hij zoeken en zalig maken wat verloren is. Houdt de mens dan waarde? Jawel. Want hij is toch het werk van Gods handen. Maar hij is toch gevallen? Dat is waar. Denk weer even aan een andere gelijkenis. De gelijkenis van de verloren zoon. En die zoon, hoezeer hij verloren was, bleef kind van zijn vader. En vandaar dat die vader daar staat en uitkijkt of die zoon nog niet terugkeert. Want die jongen, al was hij nou van huis weg en al gaf hij zichzelf nu in een leven van zonde en ongerechtigheid, en al was het hart van de vader omtrent zijn zoon nog zo bezorgd en bekommerd, die jongen bleef kind. En de vader begeerde maar één ding, dat hij terug zou komen. Vandaar dat hij zoekt, vandaar dat hij uitkijkt, vandaar dat hij hoopt, vandaar dat hij verlangt. Die zoon houdt waarde voor de vader. En nu zijn ze allebei waar, gemeente. En de schrift laat ze allebei zien, allebei die elementen. Dat ene, de mens is verloren. En we doen daar niets van af, van de schriftuurlijke waarheid van onze verlorenheid en verdorvenheid en totale onmacht en ongeschiktheid. We doen er niets van af, want de schrift leert ons dit te belijden en te geloven. We zijn onnut geworden. En als God ons alle zou wegdoen en nooit naar de mens zou omzien, dan kregen we wat we verdiend hadden. Maar ook het andere is waar. Naar die onnutte mensen, naar die verwerpelijke mensen, strekt God toch nog zijn handen, zijn barmhartige handen uit. En naar die verloren zonen en dochteren gaat toch nog zijn liefde uit. En naar zulken vraagt hij nog, en naar zulken zoekt hij nog. Want de mens, hoe verloren ook, heeft voor de schepper toch nog waarde. Misschien hebt u nooit bij uw eigen zaligheid stilgestaan. Misschien hebt u zich er nog nooit om druk gemaakt dat een mens verloren is en zalig moet worden, behouden moet worden. Misschien hebt u er nog nooit ernstig over nagedacht dat wij God nodig hebben voor onze zaligheid. Misschien betekent uw zaligheid niets voor u. Maar gaat u nog helemaal op in het aardse leven en in de aardse vreugden en bezigheden. En denkt u aan uw toekomst niet en denkt u aan de vergeving van uw zonden niet. En stelt u zichzelf nooit de vraag hoe u ooit nog eens rechtvaardig voor God zult kunnen verschijnen. Maar al zijn wij dan nooit bezig met die vragen omtrent onze zaligheid. En al laat dat ons allemaal koud en onberoerd. Dit zegt de schrift ons, de Heere maakt zich wel druk om de zaligheid van zondaren. De Heere laat ons niet ongeroepen en ongewaarschuwd voortgaan op de weg naar het verderf. De Heere besteedt nog arbeid van zijn liefde aan ons. De Heere wekt ons nog op en hij zegt, geef mij uw hart. De Heere roept het ons nog toe, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En waarom doet de Heere dat? Omdat we, al zijn we nog zo verdorven en al zijn we nog zo afgeweken en al is ons hart nog zo gesloten, koud en onverschillig tegenover de Heere, omdat we toch nog waarde voor onze Schepper hebben. En hij legt zich er maar niet zo bij neer dat we van hem afgeweken zijn en in die weg van afwijking voortgaan totdat wij straks in het verderf storten. O, de Heere heeft er belang bij om zijn schepselen te roepen, met het evangelie te roepen, om zijn schepselen te wijzen op hun nood en ellende, maar ze ook te wijzen op de uitkomst die er bij hem is en de zaligheid die hij ter beschikking heeft. De Heere doet zoveel werk, zoveel arbeid van zijn liefde. De Heere zoekt zondaren die voor hem toch waarde hebben en die daarom schone parels zijn. Vanwege hun hoge afkomst, vanwege hun kostbare schepping, vanwege de heerlijkheid waarmee de Heere hen geschapen heeft, en ook vanwege de relatie waarin hij zichzelf tot die mensen gesteld heeft. Schone parels, al hebben ze zichzelf verdorven en waard gemaakt om weggedaan te worden, hij zoekt ze nochtans. En een menselijke ziel, hoe zwart dan ook, heeft voor God waarde. Vandaar dat hij zelf komt in Christus om het werk der verlossing te verrichten. En hier zijn we bij het hart van de evangelie, gemeente. Want hier begint het, hier ligt het geheim. We zeggen wel eens, wij moeten de Heere zoeken en dat is ongetwijfeld ook waar. We kunnen elkaar er nooit genoeg toe aansporen en toe opscherpen. Zoek toch de Heere. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem toch aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. O, ga toch niet langer voort op de weg die naar het verderf voert. En dat is zeker waar, dat is nodig dat we elkaar deze oproep meegeven. Maar het evangelie begint daar niet. Het evangelie begint daar niet. Het evangelie begint daar waar God gaat zoeken. Niet bij een zoekend mens. Niet bij een biddend mens. Niet bij een worstelend mens, niet bij een arm gemaakt mens die naar God vraagt en naar gerechtigheid zoekt en hongert en dorst. Daar begint het evangelie niet. Het evangelie begint bij een zoekend God. Bij een zoon des mensen die in de wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En al ons zoeken en bidden en worstelen en smeken in oprechtheid is vrucht en niet anders dan vrucht van Gods zoeken naar de zondaar. En daarom dit woord in deze gelijkenis brengt ons inderdaad bij het hart van het evangelie. God zoekt. Christus zoekt het verlorene. Hij vergelijkt zichzelf bij een koopman die schone parels zoekt. En daarom gaat dat evangelie ook uit zonder onderscheid tot een iegelijk. Want in dat opzicht is er geen verschil. Allemaal afgeweken, allemaal onnut geworden. En toch houden ze allemaal als schepselen van de Heere waarde voor God. Schone parels zijn het. Maar er zijn er in dat ganse mensdom die een bijzondere waarde hebben. Er zijn er te midden van al die schone parels die door de Heere gezocht worden, die vergeleken kunnen worden met een parel van grote waarde. En wie zijn dat? Dat zijn de gekenden van eeuwigheid. Die hebben waarde voor God net als alle anderen, omdat ze zijn schepselen zijn. Maar die hebben een bijzondere waarde voor God, omdat zij van eeuwigheid gekend en lief gehad zijn. Omdat God van eeuwigheid zijn hart al op hen gezet heeft en hen met een eeuwige liefde bemind heeft. En er zijn er in het ganse menselijk geslacht die daarom een dubbele waarde hebben. En parels van grote waarde zijn. En als de zoon des mensen nou komt om ze te zoeken, dan kan hij met zoeken niet volstaan. Hij zegt het zelf ook, dan moet hij ze ook zalig gaan maken. Ja, juist om zulken zalig te maken kwam hij naar de aarde. Om zulken die van eeuwigheid gekend zijn te redden van het verderf, liet hij zich zenden naar deze duistere, donkere, ellendige wereld. De gekenden van eeuwigheid zijn door de Vader aan de Zoon toevertrouwd. Ze zijn hem gegeven. Zij waren uwe, zo zegt hij zelf, en ge hebt ze mij gegeven. En waartoe werden ze aan de Zoon gegeven? Opdat hij ze zou zoeken en opdat hij hen zou zalig maken. Hoe gaat dat? Wel, dan moet hij ze gaan kopen. Dan moet hij ze gaan kopen en de prijs die hij voor hen betalen moet is de prijs van zijn leven. Hij moet alles verkopen wat hij heeft, om ze zo tot zijn eigendom te kunnen maken. En daarom is deze gelijkenis Net als de gelijkenissen die we vorige week en daarvoor overdacht hebben. Een gelijkenis die van het lijden en van het sterven van de Heere Jezus spreekt. Hij, die koopman, verkocht alles wat hij had. En hij kocht die parel van grote waarde. Nou, en wat had deze hemelse koopman? En wat ging hij allemaal verkopen? Wat ging hij allemaal afleggen? Het begon al met zijn menswording. De heerlijkheid die hij bij de Vader had, legde hij af. En hij nam de gestaltenis van een dienstknecht aan. Hij werd vlees, sterfelijk vlees. Hij werd mens zoals wij mensen zijn. Sterfelijke mens, aan allerhande ellendigheid ook nog onderworpen. De Heere Jezus, de Zoon van God, hij legde af wat hij bij de Vader aan heerlijkheid, aan luister, aan schoonheid had. En hij kwam op deze aarde en daar werd hij iemand zonder gedaante, zonder heerlijkheid. En als de profeet ervan spreekt, dan zegt hij, als we hem aanzagen, zo had hij geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. En verzocht in krankheden. Ziet u hoe hij aflegt alles wat hij had? En ziet u in de evangelie hoe hij van stap tot stap dichter bij dat vloekhout komt? Hoe hij de ganse weg van zijn leven steeds weer dat doel in het oog houdt. Namelijk, hij moet zijn ziel gaan geven tot een rantsoen voor velen. Dat heeft hem steeds voor de ogen gestaan en daar heeft hij van stap tot stap zijn discipelen ook onderwijs ingegeven. Ook al begrepen en verstonden ze niet wat hij bedoelde. Maar hij heeft het geweten. Ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geprest? Totdat het volbracht zij. En zo is hij gegaan van stap tot stap. Op een weg van lijden en van vernedering. En toen moest hij alles inleveren, alles kwijtraken. Straks in Gethsemane wordt hij gebonden. En dan ervaart hij dat ze allen van hem vlieden en hem verlaten, omdat ze zich aan hem ergeren, zijn discipelen. En dan staat hij alleen voor zijn rechters. En dan wordt hij bespot, dan wordt hij gehoond, dan wordt hij als de Zoon van God belasterd. Dan wordt hij ter dood veroordeeld en als een misdadiger naar Pilatus gebracht en daar opnieuw gehoond en bespot en door de rechter onrechtvaardig behandeld en gegeeseld. En de doornenkroon wordt hem op het hoofd gezet en de rietstaf in de hand en dan krijgt hij dat spotkleed aan en tenslotte wordt hij meegenomen tot buiten de stad. En dan draagt hij zijn kruis en op Golgotha wordt hij aan het kruis genageld. En dan gaat de schare daar voorbij spottend en honend. En terwijl hij bittere smarten leidt aan het vloekhout, klinken daar de hoonwoorden. En erger wordt het als de zon haar stralen inhoudt en de duisternis over de ganse aarde komt. En als daarmee de hemel voor Christus gesloten wordt en het vaderhart voor hem toegesloten wordt, zodat hij bidt en geen antwoord ontvangt. Hij roept maar God antwoordt hem niet meer. Zo moet hij alles, alles wat hij heeft, afleggen. Zo moet hij afstand doen van het contact en van de steun van mensen. Zo moet hij kwijtraken zijn vrijheid. Zo moet hij kwijtraken zijn bloed. Zo moet hij kwijtraken zijn leven. Zo moet hij kwijtraken zijn gemeenschap met God zijn Vader in de hemel. En wat zegt de apostel als hij deze dingen overdenkt? En als hij dan tot de gelovigen in Korinthe schrijft, dan zegt hij, want gij zijt duur gekocht, de prijs die er voor de verlossing van die zondaren betaald moest worden, is niet in goud of zilver uit te drukken, dat is een onuitsprekelijk hoge prijs. Dat is een prijs die onzegbaar is. Christus Jezus moest ervoor de dood in. Hij die de koopman is die schone parels zoekt. Hij koopt die parel van grote waarde. Maar als hij die parel koopt, dan kost het hem zijn leven. Als hij dat uitverkoren volk van God gaat verlossen uit de macht van zonde, duivel, dood en verderf, dan gaat dat ten koste van zijn eigen leven. Dan is de prijs zo groot dat hij in het betalen zelfs ook nog moet nederdalen ter helle. En helse angsten en helse benauwdheden moet verduren. Geen wonder dat Paulus zegt, gij zijt duur gekocht. Volk des Heren, dat was de prijs die voor uw zaligheid betaald moest worden. Zo duur was het. Zo duur. En daarom, als we daarover denken, over wat de Heere Jezus Christus alles heeft moeten verdragen en doorstaan, en alles wat Hij heeft moeten meemaken en doorworstelen, dan past het ons om in eerbied het hoofd te buigen. En als we daar dan tevens bij bedenken dat het zo duur was, omdat wij zo verloren zijn, omdat wij zo schuldig zijn, omdat wij het zo bij God verdorven hebben, omdat wij zulke snode schenders van Gods wet zijn en zulke overtreders van zijn heilige geboden, dan past het ons nog veel meer om diep het hoofd te buigen, maar nu ook in schaamte en in diepe verootmoediging. Wat hebben wij hem dan een jammeren en een smaadheden aangedaan? En wat is het ernstig om zondaar te zijn. O, als God dan geen waarde toekende aan die gevallen zondaar, dan was er geen verwachting. Als God in het recht zou treden en alleen naar recht zou doen en alleen de maatstaf van zijn recht zou aanleggen en verder geen enkele andere deugd zou toepassen, dan was het verloren. Maar het behoud van een zondaar ligt erin dat God wel het recht handhaaft, maar tegelijk in barmhartigheid en in gadeloze ontferming toch naar die verloren kinderen van Adam blijft uitgaan. Ja, dat hij hen lief gehad heeft met een eeuwige liefde, allen die hij aan Christus gegeven en toevertrouwd heeft en die door Christus nu worden gekocht. Met die geweldige prijs van zijn dierbaar hartebloed. Die door Christus worden gekocht. Ten koste van zijn eigen gemeenschap met zijn lieve God en Vader in de hemel. Duur gekocht. En wat een wonder is dat, dat de Heere dat er allemaal voor over had. Wat een onbegrijpelijk wonder. Een wonder dat nu niet begrepen kan worden, maar dat in de eeuwigheid tenslotte ook nog nooit begrepen zal worden. Want hoe is het bestaanbaar dat voor zulke mensen, en zo leren ze zichzelf toch ook in beginsel kennen, nietwaar? Zulke mensen die het waard zijn om weggedaan te worden en die de Heere gaan toestemmen dat hij recht heeft om hen te veroordelen vanwege hun zonde. Mensen die het ook gaan erkennen voor het aangezicht van de Heere, dat ze gedaan hebben wat kwaad is in zijn ogen. En daarom zijn ze zijn gramschap dubbelwaardig. Wat een wonder is het dan dat de Heere nou naar zulken, die vuile klederen hebben en die een geweten hebben dat hem beschuldigt en die onder het oordeel van de wet ook nog moeten zwijgen, dat de Heere zulken toch uit de klauwen van Satan en uit de macht van de zonde en de heerschappij van de dood wil bevrijden. En dat hij hen kopen en zo tot zijn eigendom maken wil. Maar wat brengt dat dan ook een geweldige verplichting mee? Denk nog weer even aan dat woord van Paulus, gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw ziel, die goden zijn. De verplichting voor het gekochte volk is God verheerlijken. En is dat ook niet de begeerte van het hart bij tijden? Het moest veel vaker zijn. Het moest constant zo zijn. Dat moest eigenlijk het enige motief zijn waarvoor we nog leefden, volk des Heren. Om God te verheerlijken. En dan nog niet eens alleen om de prijs die Christus voor hen betaald heeft. Maar tenslotte ook nog om die eeuwige liefde waarmee ze van eeuwigheid al bemind zijn. God verheerlijken. Want alles wat wij aan zaligheid ontvangen nu en straks. Dat is aan de drie enigen te danken. Dat is aan de verkiezing des vaders, aan de kooptransactie van Christus en aan de toepassende werking van de Heilige Geest te danken. En zonder de drie enige God en zijn arbeid zouden we nog liggen in de diepten van de verlorenheid, zonder dat er hoop op redding en uitzicht was. Als Christus niet omgezien had naar zo'n volk, als God de Vader niet omgezien had naar zulke ellendigen. En als de Geest in die onreine, vuile harten niet wilde inkomen om daar zijn werk te gaan verrichten. Dan was er geen hoop en geen uitzicht. Dan lag het alles voor altijd verloren. En daarom, als Gods volk bij zijn hart, als Gods kind bij zijn hart is. Dan zal het inderdaad toch ook begeren. Om God te verheerlijken. En dan zeg ik nogmaals, en dat moest nou niet alleen zo af en toe zijn. Als Paulus dat tot de Korintiërs zegt, dan zegt hij dat niet in de zin van zo verheerlijkt God in uw ziel en in uw lichaam, zo nu en dan. Of als u bij uw hart bent, maar dan is dat een opdracht. Dan is dat een verplichting die van dag tot dag en van uur tot uur meegaat. Maar onze ongelovigheid, onze onkunde, ons gebrek aan inzicht, onze vleeselijkheid, onze traagheid. Ze zijn er menigmaal weer de oorzaak van dat het er niet is zoals het moest zijn. En vandaar opnieuw, we moeten er keer op keer aan herinnerd worden. We moeten er keer op keer bij stilgezet worden. De Geest moet er ons keer op keer weer bij brengen. Bij die plaats waar de koop bezegeld is, waar de prijs betaald is, waar het bloed vloeide, waar de dood van Christus door Christus gesmaakt werd. Ja, de Geest moet ons er brengen, daar waar het heil ten slotte begon, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, toen de Vader hen lief had, met een onverwoestbare, met een eeuwige liefde. En steeds weer opnieuw tot de bron en de fontein van de zaligheid geleid. Zal een kind des Heren het gaan beoefenen in de praktijk. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ja, maar zegt u, dat is dan voor de verkorenen. Dat is dan voor het volk dat van eeuwigheid gekend is. En als ik daar dan niet bij hoor. Ik weet niet of u erbij hoort en u weet niet of u erbij hoort. En we hoeven het vandaag ook niet te weten. Wat we wel weten is dat de koopman schone parels zoekt. En of u dan op dit moment een parel van grote waarde bent omdat u van eeuwigheid gekend bent, dat weet ik niet en daar gaat het vandaag dan ook niet om. Als u bij dat volk des Heren nu niet hoort, als u nog verloren bent, als u nog in uw zonde bent, ook al zoekt u en al vraagt u en al hoopt u bij tijden en wanhoopt u op andere tijden, weet dan vanuit het woord des Heren, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Bent u verloren? Bent u verloren? Ja, maar dan moet de mens toch inleven, dat is waar. Maar of hij het inleeft of niet inleeft, we zijn allemaal verloren. We zijn allemaal kinderen des toorns. We zijn allemaal verloren in zonde en schuld. En op weg naar het eeuwig verderf. Bent u verloren? De Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken. Dan moeten onze ogen ervoor open gaan, ja, hoe verloren we zijn. En dan moeten we het gaan beseffen en inleven, alleen God kan ons nog redden. En dan moeten we er erg in krijgen dat dat werk van de Heere Jezus onmisbaar is. En dan moeten we er smart over leren dragen dat wij tegen God gezondigd hebben. Dat is allemaal waar, dat hoort er allemaal bij en dat is het werk dat de Heere verricht. Maar u bent, ondanks dat u dat misschien allemaal niet weet, toch verloren. En zo zonder onderscheid tot een allen en een iegelijk wordt het ons ook vanmorgen weer gezegd, de Heere zoekt. Schone parels. En dan hebt u in uzelf geen enkele schoonheid, verbeeld u maar niets. En ook al bent u nog zo godsdienstig en zo braaf en zo deugdzaam en zo christelijk en noem maar op, verbeeld u maar niets dat u in uzelf schoonheid hebt. Dat God nochtans waarde aan de mens hecht, dat is omdat die mens een schepsel is. Omdat hij goed uit zijn handen voortgekomen is. En omdat het God smart doet dat de mens zondaar geworden is. Omdat de mens van hem afgevallen is. En omdat het God smart doet, daarom hecht hij nog waarde aan zondaren. En daarom zendt hij ook heden nog het lieflijke evangelie. En daarom roept hij het die zondaar nog toe, wendt u toch tot mij en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. En daarom zegt hij het nog, ook tot hardnekkigen en tot wederspannigen, bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven? En daarom klopt hij vanmorgen nog aan de deur van uw hart. Dat hart dat gesloten is en dat gebarricadeerd is met grendels. En waar u de deur niet van open wil doen. Maar hij klopt nochtans en hij zegt, doe mij open. Geef mij uw hart. Waarom zoudt ge uzelf nog langer verharden? En waarom zoudt ge uzelf nog langer verdwazen? En waarom zoudt ge straks eindigen in de buitenste duisternis? De Heere worstelt nog om het behoud van het verlorene. Kijk, dat hebben we te weten vanmorgen. En op grond van die oproep van het evangelie, waarin de Heere ons vermaant en aanspoort om tot bekering te komen. Om niet langer verder te gaan in de weg die van hem afvoert en die naar ons verderf voert. Vanwege die oproep worden we vandaag verplicht om de eenzaamheid op te zoeken. En te zeggen tegen de Heere, Heere, vanuit uw woord hebben we het gehoord. U zoekt zondaren. U zoekt ook naar mensen die naar u niet vragen. En die naar u niet zoeken. U breidt uw handen uit de ganse dag tot een tegensprekend volk. Open mijn ogen ervoor en maak me gewillig. Maak me gewillig om u te zoeken. Om u lief te hebben. Maak me gewillig om u te vrezen. Om tot bekering te komen. Vraag zo om genade aan God. Om het werk van de Heilige Geest dat onwederstandelijk is. Opdat ook u, gevonden door de Heere, zalig zult worden. En dan zul je het in die weg achteraf leren kennen. Wat de parel van grote waarde is. Wie die gekochten, wie die verkorenen van eeuwigheid zijn. Voor wie de Heere Jezus zichzelf in de dood gegeven heeft. Amen. We zingen Psalm 57, het vijfde en het zesde vers. Heren, aan het einde van ons samen zijn past het ons nog weer om uw grote naam met dankzegging te erkennen. Nu gij ons uw goddelijk woord weer hebt gegeven en nu gij ons hebt stilgezet bij die waarheid die de apostel onder woorden brengt met de woorden: gij zijt duur gekocht. O Heren, wat is dat inderdaad waar? En wat is de prijs die er betaald moest worden voor de verlossing van uw kerk, groot en duur geweest? En wat is het ontzaggelijk wat de Heere Jezus Christus er alles voor heeft moeten doormaken? En wat is daarom ook de zonde vreselijk? En wat is de slavernij onder de heerschappij van de vorst der duisternis groot? O, wij bidden van u, geef u van het een als het ander ons diepe indrukken. En geef dat we het verstaan mogen, Heren, wat gij ons door uw woord in deze dingen zegt. Dat wij niet lichtvaardig deze dingen bespreken en erover denken. Dat we niet alleen, dat we niet lichtvaardig met deze dingen bezig zijn, maar dat het ons diep mag raken. Dat het ons mag ontroeren, Heren. De waarheid die gij zo voor ons neerlegt, dat het inderdaad ons diep mag treffen, de grote zondaarsliefde van Christus, de goddelijke liefde des Vaders, de eeuwige liefde, en dat het ons diep mag treffen, dat het uw werk is, o Heere, om zondaren zalig te maken, uw werk alleen. Dat we niet zalig worden door ons zoeken, al wordt dat wel gevraagd en al moet dat inderdaad er zijn. Dat we niet zalig worden door ons bidden en door ons worstelen, nog zo ernstig. Maar dat we zalig worden uitsluitend, doordat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Doordat Hij gekomen is om te kopen en alles wat Hij had te geven. O Heere, wij bidden van u, wilt gij dit woord heiligen aan ons hart en wilt gij er uw zegen aan verbinden. En voorts, Heere, aangezien gij in uw goddelijke genade het evangelie laat verkondigen aan allen en eigenlijk zonder onderscheid en gij ons ook in dit morgenuur allen nog weer geroepen hebt, ook de hardste, ook de zondigste, de grootste der zondaren in ons midden, aangezien er niemand overgeslagen wordt, wij bidden van u, doe ons die roepstem van het evangelie verstaan. Doe ons beseffen, Heren, dat gij ook in dit morgenuur nog rondgegaan zijt in ons midden, om te zoeken. O, wij bidden van u, wilt gij ons vinden? Wilt gij ons bekeren? Wilt gij genade verheerlijken? Om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. thans heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.